Wij openen deze winteravondlezing met het zingen van Psalm 137 en daarvan vers 1. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. Als ook vers 3, Jeruzalem, dat zo ik u vergeet, mijn rechterhand niet van zichzelf weten, dat mijn tong aan mijn gehemelte kleef, indien ik u niet steeds mijn achting geef, zo ramp of leed mijn hart van Sion scheuren en ik Gods stad mijn hoogste vreugd niet keuren. Psalm 137 vers 1 en 3. Voor alle dingen verenigen we ons samen in gebed en vragen de Heer om zijn zegen over de lezing en overdenking van zijn woord. Laten we bidden. Heere, wanneer wij in deze avond samen zijn gekomen rondom de Heilige Schrift, die u hebt willen toevertrouwen aan uw volk Israël, en door uw volk ook gebracht is in deze wereld, verspreid is over het rond van deze aarde, ook in de loop van de geschiedenis de lage landen van ons vaderland mocht bereiken. Mogen u daarvoor ootmoedig dank zeggen, voor de gave van uw woord, als ook voor uw verkiezend handelen daarachter. Wie zijn wij, Heere, dat wij mogen delen in de schriften, die door u aan uw volk zijn toevertrouwd. En wie zijn wij dat wij mogen delen in de belofte, die u de drie enige God hebt willen toezeggen aan uw volk Israël en voor een groot gedeelte ook hebt willen vervullen in het midden van Israël. En wie zijn wij, Heere, dat wij vanuit uw woord ook mogen weten dat we mogen bidden? En wie zijn wij wanneer u in deze avond naar ons zou willen luisteren? In ons is geen recht, Heere, aan te wijzen wanneer wij vanavond aankloppen bij u met de bede om uw geest, opdat uw woord ook door heel ons hart en door heel ons leven verstaan mag worden, zoals u dat tot ons bedoelt te zeggen. Wilt u ons daarom niet alleen laten staan en ons overlaten aan onszelf? Heere, dan kan het zomaar gebeuren dat we denken te zien en te begrijpen wat de schriften tot ons zegt, en tegelijkertijd als een blinde mistasten in het duister. Dan kan het zijn, Heere, dat we overtuigd zijn van ons eigen gelijk en misschien wel willen strijden daarvoor, maar dat de geest daarvoor, waardoor wij ons daarin laten leiden, niet is de geest van de schriften, de geest van u, o God. Wij bidden u daarom om het krachtdadige en onwederstandelijke werk van uw geest, zowel in ons hart en in ons leven als ook in het lezen van uw woord. Keer op keer zijn we afhankelijk van u. En als we dat ook aan u vragen, Heere, dan is dat niet alleen met ootmoed en eerbied, maar dan is dat vanavond ook in meer dan één opzicht met schroom. Heere, voor ons ligt Romeinen 11 opengeslagen. En als we zo meteen buigen over uw woord, dan staren we in de diepte van uw soeverein en verkiezend handelen, zowel met uw volk Israël als ook daarin met uw gemeente. En we bidden u daarom, Heere, geef dat u zelf ons niet alleen voorgaat in het lezen van uw woord, maar ook een wacht zet voor onze lippen, opdat we geen te grote woorden zouden spreken en geen te grote woorden zouden denken van u. Maar geef in de eerste plaats, Heere, diepe besef dat wij juist in het licht van uw soeverein handelen met uw volk Israël, ten overstaan van u, maar ook in het licht van de geschiedenis die u schrijft met uw volk Israël, helemaal niets voorstellen. Dus schenk, Heere, wanneer wij ook gebogen zijn over de schriften en tastend naar de zin en mening van uw geest, dat we dat al doen ook met heilige verwondering en eerbied jegens u, maar ook met liefde en verbondenheid naar het volk dat ons draagt. We bidden u daarom, Heere, wees met ons in deze avond. Geef dat alles met orde en rust mag verlopen, zowel hier in de kerk als ook bij hen die met ons meeluisteren of op een later tijdstip deze avond zullen beluisteren. Geef dat de vrucht van deze avond, Heere, mag zijn dat we allereerst eindigen in de eer en verheerlijking van u, de drie enige God. U leren aanbidden voor het eerst, maar ook bij de voordeur, in wie u bent, ook in uw welbehaag en in uw soevereiniteit. Schenk, Heere, ook als vrucht op deze avond voor het eerst, of, als we dat mogen hebben, ook daar een verdieping van, een bijbelzicht op uw handelen met uw volk Israël. En geef ook liefde en gebed tot het volk dat aan de ene kant zo diep er doorheen gaat, de eeuwen door, en aan de andere kant door u zo rijk verhoogd zal worden in de nabije toekomst. Heere, geef dat we dat ook mogen zien en dat deze avond daarom zal eindigen, ook in de hoop op u, de Heere, in het gebed om uw komst die voor Sion en Israël het heil volmaken zal, maar ook om hoop te hebben op u, o God, in deze bange, donkere tijd, in deze verkeelde samenleving en in een kerkelijk leven dat zo vaak zo geestdriftig zich bezighoudt met allerlei activiteit, maar zo weinig wordt aangetroffen in de stilte van de binnenkamer. Wilt u zelf, Heere, daarom met kracht in ons midden wonen en geven dat we inkerend, al luisterend naar de schriften tot u, we ook mogen opzien tot u die de eeuwen omspant in uw hand en die er zelf voor instaat, Heere, dat uw kerk bijeen vergaderd uit Jood en Heiden straks gegroepeerd zal staan rondom uw troon, schuilend achter de koning van de kerk, het lam dat gekruisigd, gestorven en opgestaan is, om u in navolging van hem de eeuwige eer en aanbidding toe te brengen. Hoor zo onze bede, om Jezus wil. Amen. Wij openen vanavond Gods woord bij de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome. We lezen daaruit Romeinen 11, vanaf vers 1 tot en met vers 10, het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, terwijl in de lezing zelf ook het vervolg aan de orde zal komen. Romeinen 11, vanaf vers 1 tot en met 10. Daar zegt Paulus het volgende: ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, een tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Tot zover. We zingen als inleiding op de lezing, Psalm 105. En daarvan vers 5 en vers 24. Dus Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Tijdens het voorspel en het zingen is er een rondgang. De opbrengst van de collect is bestemd voor de hulpverlening aan vervolgde christenen. We zingen na het amen van de lezing Psalm 102 en daarvan vers 11 en vers 12. Psalm 102, vers 11 en 12 na het amen van de lezing. Het is op uitnodiging van uw commissie en ook op hun aanwijzen dat ik vanavond met u samen Romeinen 11 ga lezen. Verzoek van kwam van hun kant en deze lezing staat ook in de rij van die u in deze winter bepalen bij de eindtijd. En terecht is Israël daarin een apart thema. Het verzoek voor deze lezing, ook gepaard met een aanwijzing voor de schriftlezing, Romeinen 11, werd mij aangereikt. En dat betekent dat ik vanavond aan het begin van deze lezing eerst een paar dingen moet gaan afbakenen. Het zou buitengewoon interessant zijn, misschien in deze tijd en ook in deze contraille hard nodig, om ook vanuit de Bijbel licht te laten vallen over de rol van Israël te midden van de volkeren in het laatste der dagen. Hoe verhoudt Gods volk zich tot andere volkeren? En wat voor rol speelt Israël misschien ook wel in de nabije toekomst binnen het Midden-Oosten? En met het oog ook op de dag van Christus wederkomst. Dat thema benoemt Romeinen 11 niet. Dus daar ga ik vanavond ook aan voorbij. Al zal een goed verstaande tussen de regels door wel horen hoe ik over bepaalde dingen daarover denk. De tweede afbakening die ik vanavond ook moet maken is dat ik me samen met u ook echt wil concentreren op Romeinen 11. Dan wel binnen het kader van Romeinen 9 tot en met 11. Maar eigenlijk geen andere schriftgedeelte vanavond ook vanwege de tijd erbij kan halen. Dat geeft aan deze lezing ook iets onvolledigs. En misschien voor sommigen ook onbevredigends. De derde afbakening die ik vanavond ook met u wil maken is dat ik me niet alleen concentreer op Romeinen 11, maar vooral ook zal inzoomen op de vraag wat bedoelt Paulus nu eigenlijk met de woorden van vers 26. Alzo zal geheel Israël zalig worden. We lopen zometeen eerst gewoon het hoofdstuk rustig na en zullen dan ons vervolgens concentreren op een aantal uitdrukkingen, waaronder ook die uitdrukking in Romeinen 11. Ik wil nog één opmerking vooraf maken en dat is dat ik me vanavond van harte ook verbonden weet met de traditie voor mij. Het is meer in de jaren dat ik onder uw midden mocht arbeiden meerdere keren overkomen dat naar de reformatorische kerk of naar onze kerk het verwijt werd gemaakt dat wij doen aan de vervangingsleer. Ik wil diegene onder ons of die met ons meeluistert alleen maar verwijzen naar het commentaar van Calvijn op Romeinen 9 tot en met 11. Waarin Calvijn heel nadrukkelijk laat zien dat ook in zijn tijd verwachting was voor Israël. Die notie is ook opgepakt door de generatie na Calvijn, met name de Puritijnen in Engeland, de vroege Puritijnen en via hun ook de Hollandse oudvaders hebben dat ook verder uitgewerkt. En wie daarover meer wil lezen, verwijs ik aan het begin van deze lezing niet alleen naar het mooie boekje van dominee P. den Butter, Israël, volk tussen eenzaamheid en eeuwigheid, maar ook naar het proefschrift van dominee van Kampen, van harte aanbevolen. En wie de oudvader zelf wilt lezen, die kan te kust en te keur daar terecht. En treft meerdere preken aan die gaan over de bekering van Israël. Goed, dat gezegd zijnde gaan we vanavond ons concentreren op Romeinen 11. En ik begin deze lezing maar met het schetsen van twee uitersten die elkaar ook treffen bij dit hoofdstuk. Ik citeer twee mensen zonder hun naam voor de rest ook te noemen. Het gaat niet om de personen, maar wel om hun visie. De eerste visie rondom dit hoofdstuk is als volgt. Wij doen Paulus onrecht wanneer we niet in acht nemen dat hij zelf rekende met een aflopen van de bijzondere situatie van zijn dag, waarin Israël nog verbondsvolk was. Deze situatie veranderde radicaal toen het verbondsgericht over Israël werd uitgeoefend door God in 70 na Christus, de inname en verwoesting van Jeruzalem en zijn tempel. Toen was het met het volk van God voorgoed gedaan. Toen was het geduld van God met Israël uitgeput. Toen werd Israël een willekeurig volk naast alle andere volkeren. Toen verdween Israël als volk van God. Einde citaat. Nou, als we dit zo samenvatten, dan is de conclusie heel eenvoudig. Er is vandaag geen verwachting meer voor het Joodse volk. Israël is gedevalueerd tot de status van alle andere volkeren. En God gaat met dit volk, ook vandaag en naar de toekomst toe, geen eigen weg. En heeft dus geen bijzondere toekomstverwachting meer. Daartegenover staat een hele andere visie. Van hen, en hun werken worden onder ons ook wel gelezen, die stellen dat de Bijbel wel degelijk, en zelfs tot in de details toe, de toekomst van Israël tekent. Men ziet de Bijbelse profetie als stukjes van een legpuzzel en aan ons dan de taak en de roeping om die puzzel ook te gaan leggen. Al die stukjes verspreid over het Oude en Nieuwe Testament moeten door ons worden opgezocht, gepast en bij elkaar worden gelegd, zodat er een compleet beeld ontstaat. En dan kan het gebeuren dat er allerlei hele concrete situaties worden aangegrepen in de recente geschiedenis, om duidelijk te maken dat God deze profetieën, en dan wordt er verwezen naar bijbelgedeelten, op dat moment en op die plaats heeft vervuld. Ook dat is een hele eenvoudige omgang met de schrift. Ik denk dat we vanavond dat spoor ook maar niet gaan bewandelen. Laten we eerst maar eens gewoon kijken naar Romeinen 9 tot en met 11. Dat gedeelte vormt een eenheid binnen de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente te Rome. Bijzondere gemeente. De enige gemeente waaraan Paulus een brief heeft gericht, waar hij op dat moment nog niet is geweest. Hij spreekt wel zijn voornemen uit om die gemeente te bezoeken. En ook de enige gemeente waarvan we het ontstaan van deze gemeente niet met zekerheid weten te omschrijven. Het is gehuld in nevelen. Maar als we goed kijken, dan denk ik dat we wel iets kunnen zeggen over het ontstaan van de gemeente te Rome. Namelijk dat het ontstaan is niet door het werk van apostelen, maar door pelgrims. Binnen Rome was een grote groep Joden, enkele duizenden, misschien zelfs nog wel meer, die ook binnen de stad Rome verschillende synagogen hadden. En zeker één keer in het jaar met het paasgast de gelegenheid er was, op bezoek waren in Jeruzalem. De gedachte is, en ik acht die ook wel betrouwbaar, dat verschillende pelgrims tijdens die bezoeken aan Jeruzalem in aanraking zijn gekomen, zowel met de prediking van Johannes, de discipelen daarvan, als ook met Jezus' prediking. Tot bekering zijn gekomen en met een nieuw, vernieuwd inzicht, geleid daarin door de geest van Christus, de schriften ook zijn gaan lezen bij thuiskomst in Rome. En dat van binnenuit in die synagogen in Rome mensen zijn bekeerd. Beleden hebben dat Jezus uit Nazareth, die zij zelf hebben gehoord en gezien, de verwachte Messias is. We weten dat nog op een andere manier, namelijk dat in 51 na Christus een grote onrust ontstaat in de Joodse gemeenschappen in Rome en de keizer het bevel geeft dat alle Joden per direct de stad moeten verlaten. En Flavius Josephus die meldt daarover en die geeft dan aan dat dat conflict ontstaan is rondom een persoon van een zekere Christus. Nu hoort daarin de naam van Christus, Messias, doorklinken. In ieder geval, hoe het ook zij, er is daar een gemeente. En Paulus schrijft daar een brief aan. Een brief waarin hij uitvoerig ingaat, ook op de plaats van Israël en op de verwachting van Israël die hij heeft. En dat gedeelte, Romeinen 9 tot en met 11, kadert hij in tussen twee lofprijzen. De eerste vijf versen van Romeinen 9, daar begint Paulus met een lofprijzing. En hij eindigt dat gedeelte, de laatste verse van hoofdstuk 11, eveneens met een lofprijzing. En daarmee is de toon van dit gedeelte dus gezegd. Geen kommer en kwel, geen ach en wee, geen och en gezucht, maar lof op Gods verkiezend handelen en daarin ook lof en aanbidding op wie God is. Ook in zijn soevereiniteit. De hoofdstukken handelen over één onderwerp en dat onderwerp is Israël. En het wordt ook heel duidelijk afgegrensd. Ik volg het even met u in vogelvlucht. Romeinen 9 vers 6 tot en met 13 gaan over Israël als volk van God. En Paulus legt dan uit dat hij niet bedoelt dat Israël het volk van God is krachtens geboorte. Dus je bent een Jood omdat je binnen het Joodse volk geboren bent. Maar dat het Gods volk is en daarom ook een bijzondere plaats heeft. Enkel en alleen dankzij Gods verkiezing. Gods soeverein handelen. Het was God die in zijn vrijmacht en in zijn welbehaag dit volk apart zette te midden van de alle andere volken. En aan dit volk zijn verbond en zijn woorden via Abraham heeft willen toevertrouwen. Vanaf hoofdstuk 9 tot en met, vanaf hoofdstuk 9 vers 14 tot en met 29 gaat Paulus dan in op Gods ontferming. Wat zijn nou Gods diepste motieven erachter geweest? En hij zoomt dan vervolgens in op het brandpunt van Gods ontferming. Romeinen 9 vanaf vers 30 tot en met 10 vers 13. En dat is maar één naam die Paulus daarin behandelt en belicht. En dat is de naam van Christus. Vervolgens blikt hij nog een keer terug op Gods ontferming. Dat is dan Romeinen 10 vanaf vers 14 tot en met 21. Dat is mooi die opbouw. Christus in het middelpunt, geflankeerd door Gods ontferming. En hij sluit dat af met het hoofdstuk dat vanavond voor ons ligt opengeslagen. Wat betekent dat voor hem in zijn tijd, voor ons vandaag de dag en voor de toekomst die nog voor ons ligt? En met die vraag begint Paulus ook Romeinen 11. Het eerste vers, hij valt dan met de deur in huis door het stellen van die vraag. Heeft God dan zijn volk verstoten? Die gedachte kan bij je boven komen als je de slotversen van Romeinen 10 leest. Waarin Paulus op een hele aangrijpende wijze ook beschrijft hoe Israël de Christus verworpen heeft. Hij geeft dan kort 3 redenen aan waarom hij die vraag ver van zich werpt. Dat zij verre en sterkere uitdrukking in het Grieks is niet denkbaar. Hij wil daar dus ook niets mee te maken hebben met die gedachte dat God dus niets meer met Israël te maken wil hebben, in tegendeel zelfs. En hij levert daarvoor 3 redenen. Allereerst wijst hij heel eenvoudig op zichzelf door de nuchtere opmerking te maken: ik ben toch ook een Jood, een Israëliet, behoren tot de stam van Benjamin. En was dat ook niet Paulus' gebruikelijke weg om als eerste onder zijn volksgenoten in de synagogen het evangelie te verkondigen, bewijzende vanuit de schrift dat de Messias Jezus uit Nazareth is? Dat was niet vanwege praktische redenen dat Paulus eerst bij de synagogen binnenstapt en kreeg hij daar geen voet aan de grond dan maar een kerkje naast de synagogen wilde stichten. Nee, daarachter zat deze visie dat God nog steeds zijn verbond handhaaft met Israël. Toen en ook nu. De tweede reden die hij dan aanwijst is de geschiedenis van Elia. Ook in de dagen van Elia klonk die vraag, nota bene bij monden van de profeet zelf, of God zijn volk niet had verstoten. En het is de Heere zelf die die vraag beantwoordt door Elia erop te wijzen dat hij, de Heere, na zijn verkiezend welbehagen nog 7000 heeft overgelaten die de knie van Baal niet hebben gebogen. En dat getal 7000 is dan niet letterlijk concreet, maar 7 keer 1000. De volheid van die tijd. En dat waren er denk ik misschien nog wel meer dan 7000. Wij zijn geneigd om klein en bekrompen van God te denken. Hadden hun knieën niet gebogen voor Baal. De derde reden waarom Paulus die vraag, heeft God aan zijn volk verstoten, ver van zich afschudt, is de verwachting die hij heeft voor de toekomst van Israël. En dat legt hij in het vervolg, in de vervolgversen uit. Wat voor verwachting heeft Paulus en daarin het Nieuwe Testament voor Israël? En ik zit nu bij vers 4 van hoofdstuk 11. Dat vers dat bevat een citaat uit 1 Koningen 19 vers 18. En Paulus voert dat citaat in als onderbouwing van zijn stelling dat God Israël nooit heeft verlaten. Als ook dat niet geheel Israël, Israël in zijn totaliteit, Christus verworpen heeft. Dat niet gebeurd is, dat er in de loop der eeuwen, toen en ook nu, altijd een deel binnen Israël is, ook vandaag de dag, Jezus Christus als de Messias erkent en beleidt, het zij in het openbaar, het zij misschien door omstandigheden in het verborgene, is alleen maar te danken aan God. Het is een bewijs dat God werkt en zijn verbond bedenkt. Zij die in Israël Jezus als de Christus hebben aanvaard, zijn niet toevallig een rest, een restje, nabij de verdwijning. Ze zijn ook niet het bewijs dat God voor altijd op slechts een heel klein deel van Israël zich zal blijven concentreren en dat kleine deeltje van Israël niet zal verlaten. Nee, deze rest vandaag is het bewijs van Gods verkiezing van Israël en de grond voor verwachting voor Israël in de nabije toekomst. Het leven bewijst dat God Israël als zijn volk niet loslaat. Dat is de rest vandaag. En dat dit overblijfsel er is, is alleen maar te danken aan God, die in zijn verkiezend en soeverein handelen een eigen geschiedenis schrijft met zijn volk. God, zo is de conclusie van Paulus, heeft zijn volk nooit verstoot. Ik zit nu in vers 6. Wanneer dan Israël vanwege Gods genade het volk van God is, wordt het ook niet op een andere manier dan alleen maar door genade zalig. Dat is iets wat Paulus al twee keer eerder heeft benadrukt in zijn brief in Romeinen 3, als ook in Romeinen 9, vers 11 en 12. Ook het Joodse volk en ook iedere Jood persoonlijk kan en wordt alleen zalig door de Christus de Schrift. Alleen door het borgwerk van de zaligmaker. Gedachten die hier en daar leven, ook in de kringen waarin wij ons misschien wel eens een keer bewegen, alsof God met Israël een andere weg gaat en Israël ook op een andere manier tot bekering zal komen, sporen niet met het Nieuwe Testament. Alleen door het kruis. Niets anders door het kruis wordt ook Israël zalig. Wat Paulus wel ziet in zijn dagen, dat beschrijft hij dan in vers 7, is dat Israël de gerechtigheid die voor God kan bestaan, en dat is Christus, niet zoekt en niet najaagt. Het verwerpt die gerechtigheid, omdat het Jezus Christus verwerpt. Ondanks alle inspanningen en ijver die het volk tentoonspreidt, ook vandaag de dag, en dat grijp je ook aan, ook wanneer je in contact komt met Joodse mensen of in Israël bent, de inspanning in ieder geval van een gedeelte van het volk Israël is misschien voor ons ook nog wel eens een keer een les. En een voorbeeld. En toch vervult het je hart met veel verdriet. Ook wanneer je bijvoorbeeld staat bij de klaagmuur op een vrijdagavond of op een zaterdagmorgen. Dan moet je ook denken aan de woorden van Paulus. Het ijvert voor een gerechtigheid die voor God niet kan bestaan. Omdat deze ijver juist de enige gerechtigheid, en dat is Christus, miskent. Om die reden deelt het volk dus nu niet in de vervulling van de belofte die God wel aan Israël aangeboden heeft en nog steeds aanbiedt. En ook in het verleden geschonken heeft. Het bezat en het bezit de belofte. Maar het miskent de inhoud van deze belofte. Alleen de uitverkorene, het uitverkoren deel binnen Israël, deelt in Gods genade. Het volk in zijn geheel niet. Paulus noemt dit uitverkoren deel het ware Israël. Niet alleen hier, maar ook bijvoorbeeld in Romeinen 9, vers 6. Tegenover het ware Israël staat een ander deel waarvan Paulus zegt dat zij verhard zijn geworden. Dit staat niet gelijk aan verworpen. Alsof er voor dat deel wat verhard is, helemaal geen hoop meer is. Wel duidt die uitdrukking het verharden, en Paulus zal zo meteen nog een andere uitdrukking gebruiken, die diepe slaap, dat beeld uit Jesaja, wel duidt die uitdrukking op het voltrekken van Gods straf. Omdat ze de belofte van het evangelie niet wilden aanvaarden. Zij hebben in Gods Zoon, God zelf, de God van Abraham, Isaac en Jacob, verworpen. Daarom straft God hen met het oordeel van de verharding. Ik zit bij vers 8. Met een beroep op Jesaja 29 vers 10 en Deuteronomium 29 vers 4 vergelijkt Paulus deze straf van God met een diepe slaap. Jesaja gebruikt dit beeld niet om een toestand te benadrukken, maar als een macht die Israël onder haar bedwang heeft. God hanteert deze macht. Hij houdt het volk slapend. Hij verhardt zijn volk. Zoals hij eens, aldus Paulus, zoals hij eens de farao van Egypte verhard heeft. En sta je stil even bij die vergelijking. Staat daar niet voor een belangrijk deel de wieg van Israël in Egypte? En werd God, werd de farao door God toen niet gebruikt als een middel in zijn hand? Om aan de ene kant het volk te tuchtigen, zodat het in de nood kwam en tot God ging roepen. En aan de andere kant werd die farao ook een toonbeeld van Gods rechtvaardigheid en Gods gericht over de vijanden van Israël. God verhardde de farao en rijpte hem zo voor het oordeel waarmee hij farao en zijn soldaten en volk trof. En hier vergelijkt Paulus de farao van toen met het Israël van nu. Toch maakt hij verschil. Waarom? Tegelijkertijd maakt Paulus direct na dit citaat duidelijk dat Israël niet tegen wil en dank overkomen is, alsof het een slachtoffer is. Alsof het hun eigenlijk niet kan worden aangerekend. Israël miskent actief hetgeen ze van God hoort, ook door het Oude Testament, tot op de huidige dag. Het beeld wat Paulus hier dus gebruikt heeft twee kanten. De ene kant is dat het beeld volledig de verantwoordelijkheid van Israël handhaaft. Het volk wil naar zijn God niet luisteren. De andere kant van het beeld is dat het ook spreekt van hoop en verwachting. Er komt een dag, en dat klinkt heel nadrukkelijk in dit beeld door, dat Israël zal ontwaken uit die diepe slaap. En dat het volk vanaf dat moment wel wil luisteren. En ook wil zien. God zal zien in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Het aangrijpende van dit beeld is dat het Gods verbondstrouw met Israël laat zien. Maar dan van de andere kant. Gods trouw in het handhaven van zijn oordeel en gericht. Alle eeuwen door heeft Israël als enig volk in deze wereld, als enig volk in deze wereld, Gods woord bewaard, gelezen en op zijn eigen manier geprobeerd ernaar te leven. Dit is ook een bewijs, een van de bewijzen van de uitverkoren plaats van Israël onder de volk. Aan hen zijn de schriften toevertrouwd. Er is echter ook maar één volk in de wereldgeschiedenis dat al eeuwenlang met een deksel op het aangezicht Gods woord leest. En daardoor Gods zoon en hun volksgenoot, Jezus uit Nazareth, als Gods Messias verwerpt. Deze verharding is een bewijs van Gods verkiezing. Niet definitief verworpen, maar wel tot op de dag van vandaag door God verhard. Dus ik heb bij vers 9 en 10. Aangrijpend is het schriftcitaat waarmee Paulus dit gedeelte besluit. Hij citeert dan uit een psalm, psalm 69 vers 23 en vervolg. David bidt in dit gedeelte, hij heeft de psalm gedicht, om Gods straf over zijn vijanden. En hiermee wordt het deel van Israël dat door de ijver van de wet wil zalig worden en daarom Christus gerechtigheid verwerpt, door Paulus gelijkgesteld aan de vijanden van Israël. Een strenger oordeel uit de mond van een Jood tot zijn eigen volksgenoten is denk ik niet denkbaar. Door de vloek die David in Psalm 69 over zijn vijanden uitspreekt, op dit deel van Israël toe te passen, houdt Paulus Israël in alle ernst en bewogenheid de mogelijkheid voor ogen dat het juist door zijn bevoorrechte positie ten opzichte van de andere volken ten val kan komen. Omdat het van deze unieke positie een verkeerd en een ten diepste godenvijandig gebruik maakt. Deze mogelijkheid is niet denkbeeldig. Maar Paulus ziet deze val al tijdens zijn leven voor zijn eigen ogen voltrekken. Dit is een van de diepste motieven van zijn verdriet en gebed voor Israël. Israël struikelt steeds over de hoeksteen die ze zelf hebben verworpen. Vers 11. Let wel, Paulus breekt dat citaat van Psalm 69 bewust op een bepaald moment af. Want de psalm gaat verder. In vers 25 van Psalm 29 klinken de woorden: stort over hen uw gramschap uit. De hitte van uw toren verwerpen hen. Die woorden citeert Paulus niet. Bewust niet. Want hij is er stellig van overtuigd dat God uiteindelijk niet zijn eeuwige toren en zijn eeuwige gramschap over Israël zal uitwerpen. Hij verwerpt en verdoemt het volk niet voor goed en definitief. Dat ligt niet aan Israël. Dat is alleen dankzij de vastheid van Gods verkiezing van Israël. Wat is het doel? Welk doel heeft de Heere voor ogen met de verharding van Israël? Het is Paulus die deze vraag indirect opwerpt. En in het beantwoorden van deze vraag grijpt Paulus allereerst op Romeinen 9, vers 16 en verder terug. In dit gedeelte namelijk laat Paulus Gods verkiezing van Israël schitteren tegen de achtergrond van een welverdiend oordeel. Het enige woord voor Israëls toekomst is, Gode zij dank, niet het woord verharding. En dat is ook zeker niet Paulus' laatste woord, het woord verharding. In wat volgt laat Paulus twee dingen zien. In de eerste plaats, hoe in Israëls verharding Gods genade werkt onder de heidenen. Dus ook onder ons. Wij zijn maar heidenen. Meer niet. Ja, iets meer. Dat zullen we zo zien. Maar wij zijn afkomstig uit de heidenen. Hoe in Israëls verharding Gods genadewerk onder de heidenen zichtbaar wordt. Het tweede wat Paulus laat zien is hoe in Israëls verharding Gods genade bewezen aan de heidenen voor Israël zichtbaar wordt. Het jaloers maken van Israël door de heidenen. God gebruikt de heidenen om Israël tot jaloersheid te verwekken. Omdat Israël zijn roeping om de heidenen tot jaloersheid op zijn God door hoogmoed heeft verzaakt. Het was de oorspronkelijke roeping van Israël. Om door godsvrees, door het aanbidden van God en van zijn Messias, de heidenen tot jaloersheid te verwekken. Israël heeft die roeping in hoogmoed verworpen. En nu legt God die roeping bij de heidenen. Deze twee lijnen bepalen niet alleen het vervolg van Romeinen 11, maar lopen ook uit in de lofprijzing, de slotverzen van dit hoofdstuk. Uiteindelijk is Gods verharding van Israël als straf op hun verzet tegen Christus gerechtigheid niet Gods doel met dit oordeel. Israëls verharding is dus geen doel op zich. Gods bedoeling in die verharding is een andere. Door Israëls verharding, door Israëls val, komt Gods heil tot de heidenen om Israël tot jaloersheid te verwekken. Gods handelen hierin heeft dus twee kanten. Aan de ene kant gebruikt hij de verharding als straf op Israëls verwerping. Zij verwierpen de zaligheid in Christus. Aan de andere kant, door Israëls verharding schenkt God zijn genade aan mensen die tot zijn volk Israël behoren en daarbuiten. Om Israël zijn volk tot jaloersheid te verwekken. In de evangelieprediking onder de heidenen, dus ook onder ons, elke zondag, handhaaft God zijn trouw jegens Israël. Als hier, als ook op andere plaatsen in Sliedrecht op zondag het evangelie verkondigd wordt door een heiden aan de heiden, is dat een levend bewijs van Gods trouw, Israël. Waarom? Omdat hij door zijn woord onder de heidenen te laten verkondigen en zondaar op die wijze zaligt, aan zijn volk laat zien dat hij vast blijft houden aan zijn verbond en aan zijn verkiezing. En Israël ook tot jaloersheid zal verwekken. Zendingbedrijf, Bijbelvertaalwerk, denk aan het werk van Hessel en Kobi Visser, Jacomien en Albert, als ook Weile, Truus, Ringelenberg, is dus niet alleen gehoorzaamheid betonen aan Christus' zendingsbevel uit Matteüs 28. Het is in de eerste plaats een onderdeel van Gods verbondstrouw jegens zijn volk Israël. Het zendingswerk, het evangelisatiewerk, als ook het kerkelijke werk onder ons, staat uiteindelijk in het teken daarvan. Deze liefde tot Israël drijft Paulus in zijn zending onder de heidenen. Juist omdat hij van zijn volk houdt in de diepste zin van het woord, wendt hij zich tot de heidenen om hen zo te prikkelen en tot jaloersheid te verwekken. Maar ook om die tegenbeweging van Gods heil uit de heidenen, die golfbeweging die de wereld ingaat en op enig moment gestuit wordt door de grenzen van de bewoonde wereld, terug te laten komen naar Israël. Om het volk te laten delen in het gebed, in de verwachting dat de Heere zich zal ontfermen over zijn volk. Het is dus niet, ik vat even samen, toen Israël de zaligheid verwierp, wendde God zich tot de heidenen, de zogenaamde vervangingsleer, die met dank aan Abraham Kuyper ook in Nederland velen helaas heeft verslagen, ook in de gereformeerde gezind. Dat is nooit een opvatting geweest binnen de afgescheiden traditie, waar dankzij de kringen van het Refeil en de oudvaders altijd liefde en gebed voor Israël is geweest. Het is wel omdat Israël het evangelie verwerpt. Daarom wendt God zich tot de heidenen, om zijn genadige verkiezing van Israël te handhaven en aan zijn volk te demonstreren dat hij onder de heidenen velen zaligt tot op de dag van vandaag. Ik ga met u naar vers 12 tot en met 14. Als nu de openbaring van Gods heil onder de heidenen zo groot en heerlijk is, let u even twee keer op dat woord rijkdom, hoeveel te heerlijker en rijker is dan de volheid van Gods heil voor Israël, wanneer Israël tot zijn volheid komt. Let u even op dat merkwaardige woordje volheid. Dat woord staat tegenover de woorden de verzoening der wereld. De volheid van Israël tegenover de verzoening van de wereld. Paulus gebruikt deze twee woorden niet om een getal uit te drukken. Dus alle Israëlieten tegenover alle mensen. Dan zitten we in het vaarwater van de alverzoening. Nee, zoals een groot deel van de wereldbevolking, en ik zeg het met schroom, uiteindelijk verloren gaat. Naar Gods rechtvaardig oordeel. Zo gaat ook een groot gedeelte van Israël toen, denk aan de woestijntocht, als ook nu, verloren. De volheid van Israël en de verzoening van de wereld benadrukken de volheid van Gods genade. En dat werkt Paulus uit. Allereerst uit een hand van een beeld. Efeze 17 tot en met 24. Het beeld van die boom waarmee hij Israël voorstelt. Stam van die boom wortelt in Gods verkiezend welbehaag, in Gods verkiezende wil. Een boom met een volle kruin. Nou, we hebben dat gezien in de achterliggende week. Het overkwam mij in ieder geval in Sliedrecht dat ik ergens op bezoek was. En tijdens het bezoek, dan kijk ik zo naar buiten en zo voor je oog. De twee grote takken, ik kan dat niet eens omarmen, zo breed waren die takken. Als lucifershoutjes eraf werden gerukt. Een gehavende en een ontkroonde boom blijft dan staan. Nou, dat beeld gebruikt Paulus hier in Romeinen 11. Het beeld van die edele boom die Israël is. Waar een aantal takken, let u er even op, niet die hele kruin, ook niet die hele stam, een paar takken, zegt Paulus, ervan af worden gerukt. En in de plaats van die edele takken die eraf zijn gerukt, door God eraf zijn gerukt, plant God takken van wilde bomen. En daarmee vergelijkt Paulus u, ons, mij met die wilde takken. Ingeënt in de stam Israël. Dat betekent dat wij dus worden gedragen door de stam en de wortel. Die rust in Gods verkiezend wil. Die stam en wortel heet Israël. Mag ik even een klein uitstapje doen? Dat vertroost mij altijd geweldig. Niet altijd, ik ben niet altijd zo gestemd, maar regelmatig. Dus op zondagmorgen aan het begin van de dienst de woorden klinken in het midden van de gemeente. Ik ben de Heere uw God. Daar hoor ik ook mijn naam in doorklinken. Ingeënt en ingelijfd in Israël. Dat bepaalt ook mijn identiteit. En dat geeft mij ook oriëntatie in deze verwarrende tijd. Vol meningen. Maar dat geeft mij ook houvast in deze moeilijke tijd. Zeker binnen het kerkelijke leven. De stam die ons draagt is de God van Israël. En wij worden gedragen door het verbond dat God heeft opgericht met Israël. Dat is ook de troost bij een doopdienst. De woorden klinken van het doopsformulier dat God een eeuwig verbond der genade met ons en onze kinderen opgericht heeft. Dan is dat hetzelfde verbond dat God heeft opgericht met Abraham en zijn nageslacht in Genesis. Zo ver reikt Gods verbondstrouw dus al. Dat geeft ook krediet op God. Het gaat om het gebed voor kinderen en kleinkinderen die wel het verbondsteken dragen, maar van het verbond zijn afgeweken. Laten we ons wenden tot die God die de eeuwen overziet in één oogopslag, die maar met zijn vingers hoeft te knippen. Kinderen buigen voor deze God. Dat is ook de troost tijdens een avondmaalzondag. Dat de tafel rust in het verbond waarvan de Heere zegt, bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar het verbond, mijns vredes, zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dat bepaalt onze identiteit. Het verbond dat God heeft opgericht met zijn volk Israël. En sinds Handelingen 2 met die paartakken, wilde takken, waartoe wij door Gods verkiezend handelen mogen behoren, die ingeënt zijn in de stam. Paulus legt dat verder uit en ik zit in vers 25 aan de hand van het woord geheimenis. Met dat woord geheimenis bedoelt Paulus hier het openbaren van Gods verborgen raad. God openbaart dat geheimenis, hetzij door de prediking, hetzij door zijn regering in de wereldgeschiedenis. Paulus gebruikt dat woord ook op een andere plaats, bijvoorbeeld in Efeze 3, waar hij het heeft over de evangelieprediking onder de heidenen. Maar hier in Romeinen 11 staat het woord verborgenheid voor de band tussen Gods weg met de heidenvolkeren aan de ene kant en Israël dat in ongeloof zijn God verwerpt aan de andere kant. Dit geheim, die verborgenheid, heeft dus geen betrekking op een nog te verwachte gebeurtenis in de toekomst. Maar het voltrekt zich al in Paulus' dagen, mede ook door zijn arbeid als ook door het werk van de andere apostelen. En het voltrekt zich nog in onze dagen, onder andere door de zending, als ook de prediking, hier ook in het midden van dit dorp. Met het woordje totdat in dit vers, waar ook veel over te doen is, legt Paulus uit dat deze verharding van Israël bepaald wordt door het volmaken van de volheid van de heidenen. Totdat de heidenen ingegaan, totdat de volheid van de heidenen ingegaan zal zijn. Wanneer de laatste uitverkorene is toegebracht, wordt het oordeel van de verharding over een deel van Israël opgeheven. Dan is de opengevallen plaats binnen Israël ontstaan door de verwerping van een deel van Israël, opgevuld met heidenen die door Gods verkiezend welbehaag in Israël als wilde tak in de edele stam van Israël zijn ingeënt. Terwijl Gods werk in die stam van Israël doorgaat, ook vandaag de dag, is de Heere tegelijkertijd ook bezig om die wilde takken in te enten in de stam, totdat de boom compleet is. De volheid der heidenen met Israël zalig zal worden. Tegen die achtergrond klinken de woorden in vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Woorden die direct worden gevolgd door een belofte. Daarmee maakt Paulus duidelijk dat deze woorden niet tot het geheimnis in vers 25 horen. Dat gans Israël zalig wordt is geen geheim. Hiervoor heeft Paulus ook geen bijzondere openbaring of nieuwe belofte nodig. Dat wordt al beloofd in het Oude Testament. Hoe gans Israël zalig wordt, dat is wel een geheim. Dat Paulus in dit Bijbelgedeelte ontvouwt. De weg waardoor gans Israël zalig wordt, is een weg van verwerping van een deel van Israël aan de ene kant. Een aanvaarding van het evangelie door een deel van de Israël en de heidenen aan de andere kant. En dat deel van de heidenen dat het evangelie aanvaardt, neemt de opengevallen plaats binnen Israël in. Zo wekt God zijn volk tot jaloersheid. Zalig worden van een deel van de heidenen is voor God geen doel op zich. Maar daardoor wil hij zijn volk Israël tot jaloersheid verwekken. En zo zijn volk tot bekering, vergummende uitdrukking, tot bekering verleiden. De verwerping van het evangelie door een deel van Israël aan de ene kant, en de verharding van een deel van Israël aan de andere kant, in de afgelopen eeuwen en nog steeds in onze dagen, heeft niet het laatste woord in Gods heilsgeschiedenis met zijn volk. Ondanks deze verschrikkelijke werkelijkheid zal uiteindelijk gans Israël zalig worden. Met die woorden gans Israël bedoelt Paulus hier hetzelfde als met de volheid van Israël en de volheid van de heidenen. Net als daar betekent hier dit woord gans Israël niet een vol getal, alles of iedereen. Die verwachting leeft ook, dat op enig moment in de nabije toekomst heel het Joodse volk, iedereen zalig zal worden. Ik zie voor die verwachting geen grond in de schrift. Gans Israël in Romeinen 11 vers 26 staat voor het uitverkoren deel van Israël. Samen met het uitverkoren deel uit de heidenen. Zij worden gans en al zalig. Dat verworpen deel draagt nog wel de naam Israël, maar blijkt uiteindelijk niet Israël te zijn. Zie Romeinen 9, vers 6. Niet alles wat Israël heet, is Israël. Vanaf vers 26 beschrijft Paulus zijn verwachting van de bekering van Israël dat nog zal plaatsvinden. Het is daarom niet verwonderlijk dat verschillende uitleggers het woordje alzo in vers 26 als een tijdsbepaling lezen. Dus een soort chronologische volgorde. Eerst dit, dan dat en tenslotte de bekering van Israël. Dus eerst de bekering van de heidenen, totdat dat getal vol is, die volheid is bereikt, dan in de laatste periode van de geschiedenis de bekering van de Joden. En dan vervolgens als laatste de wederkomst. Een patroon dat je met allerlei verschillende varianten vandaag de dag in de kleurrijke christendom van ons vaderland tegenkomt. Maar als je dat woordje al zo legt binnen het geheel van Paulus' brieven en kijkt hoe hij dat woordje gebruikt, dan valt één ding op. Hij gebruikt het nooit als tijdsbepaling. In de zin van op dat moment of als dan. Dit moet wel benadrukt worden. Wie oudvaders leest, ik hoop dat u dat doet, merk dat verschillende oudvaders ook met die tijdsvolgorde rekening houden. Ze verwachten, en ik met hen, nog een heerlijke toekomst voor het Joodse volk. Echter, wanneer zij dit concreet uitwerken, kom je in hun geschriften vaak de volgende drieslag tegen. Dat de Heere eerst de rekening zal verheffen met de paap, de Roomse kerk. Vervolgens met de Turk. De Turk onder de Hollandse oudvaders is een aanduiding voor de islam. En als laatste in die tijdsvolgorde brengt God Israël tot bekering. De variant daarop is dat God eerst het Rijk van Rome ten onder zal doen, dan het Rijk van de islam. En als volgt als laatste Israël tot bekering zal brengen. En verschillende oudvaders, lang niet allemaal, er zijn ook Hollandse oudvaders, bijvoorbeeld Witsius, die koestert helemaal geen verwachting voor Israël. Verschillende oudvaders, die zien dan ook dat als Israël tot bekering komt, het heil dat God aan zijn volk zal schenken, ook zal afvloeien vanuit Sion naar de kerk die verzameld wordt onder de heidenen. Zij zullen samen met Israël in dat heil en in die laatste tijd delen. Dat God onder Israël zal werken, op een rijke wijze, daarvan ben ik zelf ook overtuigd. En dat Gods werk onder het Joodse volk dan ook zijn afspiegeling zal hebben op de kerken buiten Israël, dat gebed bid ik ook. Met Israëls bekering zal er een bloeitijd voor de kerk aanbreken. Maar het is voor mij wel een open vraag. Ik zeg het voorzichtig. Of West-Europa, ons continent, in deze heerlijke tijd zal delen. Is niet in dit werelddeel de kruistochten georganiseerd? Zijn niet in ons werelddeel de eeuwen door Joodse geschriften verbrand? Joden vervolgd? Ghetto's gebouwd, crematoria en concentratiekampen opgericht, die stonden niet in Afrika, ook niet in Azië. Die stonden in het hart van ons werelddeel. Wij hebben Auschwitz, de tekenkamer, bedacht. Het huidige antisemitisme in de Arabische wereld wordt door onze propaganda en door onze literatuur, denk aan een boek van Janssen, hoogleraar uit Brussel, gevoed en geïnspireerd. Het antisemitistisch boek dat in het Arabisch vertaald is en veel aftrek heeft daar op dit moment onder de titel De Wijze van Sion, is in West-Europa bedacht en geschreven. En liet ons land, die door zijn strakke ambtenarij, plichtsgetrouwe politiekorps, enthousiaste meewerkende burgers, en goed georganiseerd spoorwegnet voorop in de deportatie van Joden naar de gaskamers. Die de cijfers naast elkaar legt van de West-Europese landen, zal zien dat Nederland daarin piekt. Mochten we in de stromen van zegen delen die God over zijn volk zal laten vloeien, dan is dat enkel en alleen vanwege verkiezende liefde. Maar niet omdat wij in de moderne geschiedenis Israël tot jaloersheid hebben verwekt. Dat hebben we verloren. Hoe komt Israël tot bekering? Over de wijze waarop Israël tot bekering komt, lopen de meningen heel sterk uiteen. Ik denk dat er iets van 15 of 17 verschillende gedachten hierover zijn. Dat moet ons vanavond ook heel voorzichtig maken. Ook als het gaat om het beantwoorden van deze vraag. Het zal met open einde zijn. En ook heel voorzichtig met een paar houtskoolschetslijnen. Meer ook niet. Ter illustratie. Wie had 10 jaar geleden kunnen bedenken dat de kaart van het huidige Midden-Oosten er zo uit zou zien, zoals het nu uitziet, vandaag de dag. Niemand had dat kunnen bedenken. We moeten het ook voorzichtig maken. Ook in de interpretatie van beloften uit het Oude Testament. Eerbied voor de schrift. Uit zich ook een kinderlijke omgang met de schrift. Ook in het beleiden dat wij het op dit moment nog niet weten. En het daarom overlaten aan God. Verschillende stellen, en die gedachte ben ik ook verschillende keren onder ons tegengekomen. Dat de bekering van Israël, dat voorafgaand aan de bekering van Israël de eerste opname van de gemeente plaatsvindt. Ze combineren deze gedachte bijvoorbeeld met een Bijbelpassage uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18, als ook andere schriftgedeelten, en komen dan tot deze bekering. Eerst de opname van de gemeente in de hemel, dan de bekering van Israël, dan het loslaten van de Satan voor een korte tijd, en dan komt Christus terug om definitief af te rekenen met de machten van de boos. Nog los van een verkeerde schriftuitleg is deze mening ook af te wijzen vanwege een grote denkfout. De gedachte, eerst de opname, dan de bekering van Israël, veronderstelt dat God twee volkeren heeft. Israël aan de ene kant, de gemeente aan de andere kant. Eerst wordt de gemeente opgenomen in de hemel en dan pas komt Israël tot bekering. Maar er is maar één stam. Eén boom. Een paar andere takken. Die oorspronkelijk niet thuis hoorden bij die boom. Die paar takken zijn wij. We stellen dus helemaal bij die boom niet zoveel voor. Er zijn ook verschillende, en u heeft dat denk ik ook wel eens een keer gehoord of gelezen, die verwachten dat de bekering van Israël samen zal gaan met de herbouw van de tempel te Jeruzalem. Dat is een belangrijk onderdeel daarvan. En om die redenen steunen zij, heimelijk of ook openlijk, Joodse organisaties die op dit moment, voor zover dat mogelijk is, alles al hebben voorbereid, zodat straks als de tempel er staat, meteen de tempeldienst kan beginnen. En dat ligt op dit moment ook allemaal al klaar in Israël. Mag ik het eens omdraaien vanavond? Zijn deze activiteiten en de voorbereiding op de tempel in Israël niet een symptoom van de verharding van Israël? Israël aanbidt God straks niet in de tempel, maar aan de voet van het kruis. En zijn die activiteiten ook niet in strijd met de boodschap van Hebreeën? Dat Christus eens en eenmaal een volkomen offer met zijn leven aan God geofferd heeft. Het kan best zijn dat de tempel herbouwd zal worden. Het kan ook zijn dat er straks in Jeruzalem weer geofferd zal worden. Maar dat is wat anders dan de bekering van Israël. Wanneer die zich voltrekt, zal Israël samen met ons zich verheugen in God door Christus. Het woordje alzo kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen met als gevolg of daarom. Het woordje alzo in Romeinen 11 vers 26 betekent het volgende. De manier waarop ik Paulus het, dus de bekering van Israël, hierboven versen voor 26 beschreven heb. Het wijst dus niet op de vraag wie worden er zalig, heel Israël. Het wijst op de vraag hoe wordt heel Israël zalig. En Paulus zegt dan in vers 26, kijk naar het bovenstaande. Iemand die meent dat er een moment aanbreekt waarop heel Israël zalig wordt, nadat het getal van alle uitverkorene heiden is ingegaan, heeft Romeinen 9 tot en met 11 niet verstaan. God werkt niet gefaseerd. Eerst alle heidenen. En dan, dan nog heel Israël. De woorden zal zalig worden wijzen naar het moment waarop de maat van heel Israël, staande uit Jood en heiden, vol is. En de zaligheid voor gans Israël een definitief feit is geworden. Dan zal gans Israël, die boom met die paar vreemde takken eraan, staan voor Gods troon, waar Christus zijn bruid aan zijn vader voorstelt. Zo lees ik ook Paulus' citaat uit Jesaja 59 vers 20 tot en met 21. Twee versen die Paulus in Romeinen 11, vers 26 en 27 aanhaalt. Het citaat raakt ook Jesaja 27. Beide gedeelten in Jesaja profeteren over Israëls terugkeer uit de volkeren tot Sion. Beloften die in deze dagen worden. Deze profetieën lopen uit in de aankondiging van de Messias. Christus op Sion tot zijn volk. Met verschillende anderen ben ik van mening dat Paulus deze gedeelte uit Jesaja betrekt op de jongste dag. De dag van Christus' wederkomst. Het moment waarop gans Israël, bestaande uit Jood en Heiden, zalig zal worden, valt samen met de wederkomst van Christus. De Verlosser zal dan uit Sion komen en alle goddeloosheden van Jacob afwenden. Op dat moment wordt Israël, Israëls ontheilige van Gods verbond, maar ook ons ontheilige van Gods verbond en mijn ontheilige van Gods genade verbond. Definitief en voorgoed doorbroken. God zal in Christus gans Israël als zijn erfdeel voor eeuwig tot zich nemen. Ik rond het af. Alles overziende maakt dit ons allereerst ootmoedig en bescheiden. Helemaal wanneer Paulus, een Jood, tot mij vanavond en tot u een heiden, zegt dat zijn volksgenoten vijanden zijn van het evangelie om mijnentwil. Om mijn behoud, om uw behoud, is een deel van Israël vijanden van het evangelie. Dit verbindt mij ook met ziel en zaligheid aan deze vijanden van het evangelie. Krachtens Gods verbond zijn ook zij beminden om der vaderen wil. Vanwege Gods verbond met Abraham, Isaac en Jacob zijn en blijven het beminden, ondanks hun verwerping van Jezus uit Nazareth. Dit bemind zijn betekent niet dat ze alsnog zalig worden buiten Christus gerechtigheid om. Ze zijn wel bemind vanwege Gods verbond en verkiezend handelen. Omdat zij ook vandaag nog steeds tot dit verbond behoren, is de belofte van het genadeverbond en daarachter Gods genadige ontferming ook tot hen gekeerd. En schept ook hen de mogelijkheid om het verbond in te willigen op Gods voorwaarden. Namelijk het omhelzen en aannemen van Jezus als de Christus. Deze onverbreekbare band tussen God en Israël onderstreept Paulus in vers 29 nog eens. Door te zeggen dat Gods genadegaven en roeping onberouwelijk zijn. Ondanks Israël afkerigheid van Gods zoon, handhaaft God zijn roeping van en genadegaven voor zijn volk Israël nog steeds tot in de toekomst. Die kunnen nooit ongedaan worden gemaakt. Nu niet, nooit niet. Ik trek een paar conclusies. In de eerste plaats, Gods kinderen uit de heidenen, ik hoop dat u uw naam nou vanavond hoort, danken hun verkiezing aan Gods genadige wil. Zij mogen in hem geloven vanwege Christus' kruisverdienst tegenover hun aanvaarding van Jezus als de zaligmaker staat de verwerping van Christus door een deel van het Joodse volk. Dit besef maakt ons ootmoedig, geeft gebed en liefde voor Israël en schept een onlosmakelijke band met het Joodse volk. Wie Christus als zijn persoonlijke zaligmaker kent, bidt ook voor het volk, waartoe Jezus uit Nazareth behoort, aan wie God zijn woord verbonden en beloft en sacramenten van doop en avondmaal heeft toevertrouwd. Tweede conclusie. Zending onder de heiden is niet alleen Jezus' opdracht, maar Gods wil om Israël door de heidenen die tot geloof komen, tot jaloersheid te verwekken. Mede daardoor wil God zijn volk brengen tot het erkennen van hem in de gave van zijn zoon. De derde conclusie. De kerk uit de heiden is krachtens Gods verkiezing ingelijfd in Gods verbond met Israël. Het genadeverbond is dus breder dan alleen maar wij en onze kinderen. Ik rust met mijn voorgeslacht en met onze kinderen in het verbond dat God met Abraham, Isaac en zijn nageslacht heeft opgericht. Wie de kinderdoop verwerpt, zaagt de tak door waarop hij zit en houdt niets over. In Israël zijn we ingelijfd. Aan hem heeft God door Abraham eeuwen geleden beloofd. In u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Vierde conclusie. Alleen een Bijbelse visie op het genadeverbond geeft een Bijbelse visie op Israël. Er is onder ons, ook hier op Urk, veel liefde voor Israël, die niet wortelt in de Bijbelse visie op het genadeverbond. Het loslaten van het Bijbels gedachtegoed, ook rondom het verbond, heeft niet alleen gevolgen voor het persoonlijke leven. Denk aan wat ik net aanstipte, veranderende visie op de doop, maar ook op de zondag en de sabbat, op de heilsfeiten, de Joodse feest, maar het raakt ook heel direct de verbondenheid met Israël in het hart van die verbondenheid. Wij zijn met Israël verbonden vanwege Gods verbond met zijn volk. Vijfde conclusie. Het lot van de kerk is in deze laatste dagen onlosmakelijk verbonden met het lot van het Joodse volk. Het geldt niet alleen theologisch, maar ook historisch. Antisemitisme, zoals het zich nu voordoet, in onze westerse wereld als ook in de Arabische wereld, gaat om die reden altijd samen met christenvervolging. Het ter discussie stellen van het besnijden van een jongetje van 8 dagen door seculiere partijen raakt heel direct de kinderdoop in onze gemeente. Maar die discussie valt nog in het niet bij de praktijk in Nazi-Duitsland. Het spreekwoord in de islamitische wereld, zoals dat vandaag de dag ook vaak klinkt, op verschillende manieren, en die is als volgt: na de sabbat volgt de zondag. Eerst Israël van de kaart, en dan zijn wij aan de beurt. Het trof me toen ik van de zomer een indringend gesprek had in Jeruzalem met een Joodse man, die geen christen is, maar dichtbij ons staat, dat hij in bewogenheid dat ook voortdurend probeerde duidelijk te maken. Let er goed op, wij staan hier vooraan, aan het front. Zijn wij aan de beurt, dan volgen jullie. En hij heeft gelijk, denk ik. Of Gods weg gaat anders. Het kan ook zijn, zie de ontwikkeling in Iran op dit moment, dat er onderhuids in zo'n samenleving, snel groeiende christengemeente in Iran, de samenleving van binnenuit verandert. Maar laten we de islamitische ideologie niet onderschatten. Krijgen zij het voor zeggen, dan zijn we echt aan de beurt. De laatste conclusie. Paulus benadrukt in Romeinen 9 tot en met 11, tot ons de heidenen, dat wij ons niet moeten verheffen. En dus dezelfde fout maken die Israël in het verleden heeft gemaakt. Verheffen kan op verschillende manieren. Allereerst door Israël af te schrijven. Verheffen kan ook door een hoogmoedige omgang met de schrift. Waardoor iemand van A tot Z precies kan uitstippelen hoe Gods weg met Israël is. God is soeverein. Die laat zich niet voorrekenen. Die laat zich in sommige situaties ook niet narekenen. Die laat zich alleen aanbidden. Gods soevereiniteit schittert juist ook in de omgang met zijn volk Israël de eeuwen door. Wie terugziet op de geschiedenis van dit volk, kan alleen met ontzetting, huiver en ook eerbied vervuld zijn. Een geschiedenis die loopt door de ghetto's, door jodenvervolgingen, pogroms, concentratiekamp, Auschwitz, de hectiek en het bloedvergieten in het Midden-Oosten aan de ene kant. Maar het is ook een geschiedenis die getekend wordt door de bekering van Joden de eeuwen door. door opwekkingen onder het Joodse volk, ook in de eeuwen die achter liggen, waardoor de woorden van Romeinen 11, alzo zal gans Israël zalig worden, al begonnen zijn te vervullen. De offers die het Joodse volk in de loop van de eeuwen heeft gebracht, zijn te goedkoop. En onze verantwoordelijkheid daarin is veel te groot om daar op een te goedkope manier mee omgegaan. Door lukraak bijvoorbeeld maar teksten weg te plukken uit de Bijbel. En zo een verklaarbaar spoor uit te stippelen. Waarover de trein van Israëls geschiedenis naar onze toekomst toe rijdt. Het spoor van Israëls geschiedenis beweegt zich echter langs de lijnen van Gods verkiezing en verbond met Israël aan de ene kant. En de lijn van Israëls verharding aan de andere kant. Die twee lijnen lopen uit in het loflied dat Paulus aanheft aan het slot van Romeinen 11. En ik citeer hem vanaf vers 33. Al diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En mijn gebed is dat ik straks samen achter mijn oudste broeder mag buigen voor God. En met hem amen mag zeggen op Gods handelen in het verleden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wanneer wij buigen voor uw heilig aangezicht in het gebed, geef dan eerbied en ontzag voor wie u bent. Voor wie u bent in de loop van de geschiedenis, in uw handelen met uw volk Israël. U laat zich daarin niet de verantwoording roepen, Heere. Al doorhuivert het soms ons. Wanneer we lezen en zien wat er in het volksbestaan van uw volk ook is aangericht. We bidden u, Heere, wilt u ons daarin niet alleen klein en ootmoedig houden, maar geef dat we tegen die achtergrond ook mogen zien. De trouw van u de eeuwen door. Ondanks wat er is aangericht onder het volk, u nog steeds het volk draagt en ook zal blijven dragen in uw almachtige handen. Dat u uzelf ervoor zorg draagt, Heere, dat straks gans Israël zalig zal worden. Ook het deel dat door u is uitverkoren. Die namen opgetekend staan in het boek des levens. Die samen met het deel uit de heidenen de volheid zullen bepalen. Die straks ook de hemel zal bevolken. We bidden, Heere, juist daarom ook voor het volk Israël. In de wetenschap dat er op andere plaatsen in de schrift nog zulke heerlijke beloften liggen opengeslagen. Die om vervulling roepen. Als er nog geprofeteerd en beloofd wordt, bekering van het Joodse volk ook in het einde der tijden. Een terugkeer tot u, de levende God, dat Israël ook weer tot jaloersheid zal worden gewekt door u. De heidenen de slip van de Joodse man zullen aangrijpen en hem zullen bidden om mee te mogen gaan naar Jeruzalem en u daarin te aanbidden. We bidden u daarom, Heere, wilt u die belofte vervullen, omwille van uzelf, om uw eer, om uw luister, om uw majesteit. En ga daarin ons en onze kerk, dit werelddeel en ons vaderland niet voorbij. Het wordt zo koud en het wordt zo stil, ook onder ons. En we bidden u, Heere, geef dat de geest van geesteloosheid, van oppervlakkigheid, die zo verlammend op dit moment ook ligt op het kerkelijk leven, door uw hand wordt weggenomen. En weer een eenparig verlangen, een eenparig gebed en een eenparige prediking mag opklimmen binnen de grenzen van ons vaderland, tot eer van u, maar ook tot heil van heel het volk. Wees met ons, als we deze plaats verlaten, wilt u ons dan beschermen. Geef dat we veilig mogen aankomen op de plaats waar we naartoe willen gaan. Gedenk ons, Heer, ook in onze persoonlijke omstandigheden. We bidden in deze avond ook heel in het bijzonder voor de kerken hier in het dorp. Bedouw uw dienaren en de kerkraden met uw zegen. Stel hun arbeid tot rijke zegen in het leven van jong en oud. En verheerlijk zo uw naam. Gedenk ook de visserijsector met alle zorgen en spanningen die er op dit moment zijn. U hebt in het verleden bewezen, Heere, dat u in de weg van wonderen gebeden wilt verhoren. Wilt u dat ook nu doen? En zo geven dat er ook op een eerlijke wijze een bestaansrecht mag blijven. Ook voor ons in het midden van onze samenleving. Hoor zo onze beden, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 72. De psalm is gecomponeerd uit twee gedeelten, Genesis 12 en 2 Samuel 7. Een psalm die dus Gods belofte aan David inbedt in het verbond dat God heeft opgericht met Abraham en zijn nageslacht. We zingen vers 10 en vers 11, Psalm 72, vers 10 en 11. Wij vragen met de woorden van de avondzang de Heere om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.